Ik weet niet of je het verhaal kent. Het is een grappig verhaal. En het maakt voor degenen die toch al moeite hebben met de Bijbel, om die te geloven, helaas nogal eens een puntje. Want een sprekende ezel lijkt mij zeer onwaarschijnlijk. Moet u niet zeggen, in onze kerk hebben we elke zondag iemand die spreekt als een ezel, maar dat is dan een ander verhaal. Maar dit is het verhaal van de ezel van Biljam. Een ezelin was het eigenlijk, die sprak, maakt het nog moeilijker. Maar een ezelin die sprak. We lezen het in Numeri 22. Toen de ezelin de engel des Heren op de weg zag staan met getrokken zwaard in de hand, boog zij van de weg af en ging de akker op. En Biljam sloeg de ezelin om haar naar de weg terug te drijven. Ik hou ontzettend van dieren en ik baal op dit ogenblik van Biljam. Ik ben lid van de dierenbescherming, maar helaas kan ik hier niks meer aan doen. Daarop ging de engel des Heren staan in een holle weg tussen wijngaarden waar een muur was aan beide zijden. Maar op verschillende malen slaat Biljam zijn ezelin. En op een gegeven moment gaat er een engel staan voor die ezelin. Dus die engel die heb ik dan weer heel erg lief. Die is ook lid van de dierenbescherming. Dan zegt die ezelin, die zegt, ik heb u, mijn hele leven heb ik u gediend. Ik heb zware lasten voor u gedragen. Waarom slaat u mij? En dan krijgt eigenlijk Biljam, een godsman, een ontzettend op zijn kop van die engel die het voor die ezelin opneemt. Lieve mensen, ik ben zo blij dat de Bijbel dit soort verhalen vertelt. Want God houdt veel meer van de dieren dan ik. Ik ben blij dat hoewel Israël dierenoffers moest brengen, er vele teksten zijn van de profeten waarin staat dat God geen dierenoffers met bloed wil. Is een andere studie waard. Maar het slachten van dieren voor de zonde van mensen is nooit Gods bedoeling geweest. Nou, de Bijbel staat er vol mee, maar de profeten herstellen het. Ik wil uw offers niet, ze zijn met een stank, zegt God. De liefde van God voor de dieren overstijgt onze liefde voor de dieren. En mensen kunnen ontzettend veel van de dieren houden. Kunnen zich inzetten voor de dierenwereld. Kunnen zelfs hun leven offeren voor dieren, zoals u misschien weet wat gebeurd is. Mensen die hun leven hebben gegeven om dieren te redden. Diersoorten te redden. Dus de dieren hebben in de Bijbel een hele belangrijke plaats. Deze engel neemt het opeens voor de ezelin op. En straft Biljam dat hij haar sloeg. Je moet een dier ook niet slaan. Je moet een mens niet slaan. Je moet een vrouw niet slaan, mannen. Vrouwen ook en mannen niet. En je moet een kind niet slaan. En je moet een dier niet slaan. Dat heeft God niet bedoeld. En als we het doen, dan zou er wel eens een engel tussen kunnen komen die ons bestraft met deze dingen. Dat zie je in dit verhaal. Maar nu die sprekende ezel. Nou, misschien gaat u nou moeilijk doen en zegt u, dominee, u gelooft toch zeker wel Gods woord op de letter, dat er ooit een ezel was die sprak. Nou, voor mij in deze werkelijkheid is alles mogelijk. En de kwantumfysica zegt ook, alles is mogelijk in de werkelijkheid. Dus als het echt waar was dat een ezel een volle zin sprak, dan heb ik daar geen moeite mee hoor. Maar het maakt niks uit. Dit is hetzelfde als het braambosje. Het braambosje sprak ook. Ziet u? En die plaats, die droom die Jacob had op die plaats, die sprak ook. Het was allemaal informatie, wijsheid, kennis die tot de mens kwam, waardoor opeens de ogen opengaan en de mens de werkelijkheid ziet zoals die is. En het gevolg is een ommekeer in hun leven, een diepe troostervaring, kracht van God, omdat we opeens de situatie totaal anders zien dan die daarvoor was. Nu zijn onze ogen open, waren ze daarvoor ook, maar nu echt open, voor meer dimensies waaruit deze werkelijkheid bestaat. Waarin we zien dat deze werkelijkheid in God is. En ook als u in een situatie nu zit of gezeten hebt waar u het misschien uitgeroepen hebt, hier is God niet. Ik ervaar God niet. Niet alleen ben ik ziek, niet alleen zit ik tussen vier muren in, maar ook daarbij ervaar ik ook Gods aanwezigheid niet, dominee. Ik zeg nou, dat u dat voelt, dat is zo reëel. Maar het is niet waar. En u moet het ook niet uitspreken, want dan zou het waar kunnen worden. Dus we gaan samen zoeken dat u hier tussen die vier muren, of in die ziekte of in die worsteling, God ervaart. En ik heb het vele malen mogen zien in mensen die ik ook mateloos bewonder. Want bij mij werkt het bijvoorbeeld in de tandartswachtkamer helemaal niet. Tot nu toe niet. Ik ga wel, maar met sidder en beven. En als ik die deur van die tandartskamer open doe, dan kom ik even in een domein waar God echt niet is. En als ik dan buiten kom, dan is God weer terug. Dat kan angst met je doen. Dat wordt dan zo sterk dat je God niet meer ziet. Maar God is er wel. Ik zie hem alleen niet meer. Ik voel hem niet. Maar ik moet niet gaan zeggen, Heer, u bent weg. Want dan klapt de duivel bovenop en die zegt, dankjewel. Ik mag zeggen, ik voel u niet meer. Ik heb de ervaring dat u mij verlaten hebt, zoals David zegt. En dan laat God zien, of een profeet laat u zien, of een engel laat u zien, dat God er is. En dan krijgt u troost, dan is de angst weg. Omdat u de werkelijkheid ziet zoals die echt is. Multidimensioneel. Want dat we dingen niet kunnen zien, nogmaals, is ook voor de wetenschap geen bewijs dat ze niet bestaan. Nou, dus die ezel van Bileam, hetzelfde als die droom van Jacob, hetzelfde als het conflict van Jacob met een mens, hetzelfde als de braambos bij Mozes, is niet anders, ook hier weer, dat dieren tot ons kunnen spreken. Nou, en u moet niet gaan denken dat u dan een volle zin krijgt van uw hond of uw kat of weet ik veel, of uw cavia. Maar ik heb mijn hele leven honden gehad. Ik hou van alle dieren hoor, maar ik vind een hond gewoon heerlijk praktisch. Met een hond kan je het strand op, hond kan je overal mee naartoe nemen. Katten vind ik ook leuk, maar die neem je niet zo makkelijk mee naar het strand. Nou, maar ik denk, al mijn honden zijn oud geworden, bijna allemaal. Ik denk aan onze hond Bassie jaren geleden, onze grote favoriet. Die op zijn 15e, aan het eind van zijn 15 levensjaar, ja, die moesten we bij de dokter achterlaten, want het ging niet meer. En ik heb zoveel van Bas gehouden, dat is onbeschrijfelijk, deze hond. En ik zal nooit het moment vergeten dat ik in een intense rouw, misschien heeft u daar minder last van bij dieren, maar ik heb er net zoveel last van als bij mensen. Ik zag mijn hond sterven en ik wilde niet dat hij dood ging. Ik ging kapot van binnen en ik keek in zijn ogen en hij sprak tot mij. Ik heb geen woorden gehoord hoor, maar de boodschap goed begrepen. Baas, dit is goed, laat maar gaan. Vertrouw het maar, dit is heel goed. Want een hond op het sterven, een dier op sterven, ziet iets wat waarschijnlijk, want dat is mijn observatie, ook stervende mensen zien. Daar kan ik ook een boek over schrijven. Van mensen die ik heb zien sterven. Vaak zijn het de omstanders die in bittere rouw zitten. En die zien helemaal niks meer. Ze zien God niet meer, ze zijn in rouw. Maar de persoon in kwestie, dat ik heb het gezien, denk aan een vrouw van 36 jaar. Ze was tot het geloof gekomen, ze heeft onze kerk niet eens gehaald. Binnen een paar weken tijd stierf ze aan kanker. Ze woog haast niks meer. En ik kijk in die magere ogen, het magere gezicht van die mooie vrouw, moeder van twee kinderen, 36 jaar, die nauwelijks iets van het geloof wist. En ik zeg, joh, weet je dat aan de andere kant straks Jezus op je staat te wachten? En ze knikt en haar gezicht straalde. Ik was niet de enige die erbij was. Die zoons hebben dat gezien. En die denken nog vaak terug aan die situatie. Die geloven ook. Want ze zagen hun moeder stralen. En zo ging ze. Staat in de Bijbel ook, Stefanus werd gestenigd. Vreselijke dood. Maar hij straalde. Zijn gezicht straalde en gloeide. Net als de braambos. Daar werd gesproken. De ezel straalde en hij sprak tot Bileam. En Bileam kreeg een positieve les. Dat je geen dieren moet mishandelen. Want ook dieren zijn in God. Vergis u niet. Jezus zegt, wie aan een klein kind komt, komt aan mij. En wie aan een dier komt, komt aan mij. En wie zonder reden een plant of een regenwoud vernielt, komt aan mij. Want alles is in God. Alles beweegt in hem en bestaat in hem. En als uw ogen open zijn, dan ziet u hem overal. Overal, ook in de ezel, ook in een braambos, ook in uw hond, ook in uw kat. Ik weet zeker dat u ervaringen kent als u huisdieren hebt gehad. Ik kijk nu met u naar Davids wet. Nou, het woord wet roept bij u en mij als rechtgeaarde Hollanders meestal geen leuk gevoel op. Wij houden niet van wetten, maar we zitten in een land wat ze iedere keer erbij verzint. Hollanders zijn dol op wetten. Er zijn er een hoop die dat hekel hebben. De kerken zijn ook dol op wetten. Ik ken christenen die zoeken de kerk met de meeste wetten. Dominee, is uw kerk bijbelgetrouw? Onderhoudt ze alle geboden van God, 642? Dan kan ik gerust zeggen, nee, maar u ook niet. Maar dat helpt dan meestal niet. Want je hebt geboden mensen. Die houden heel erg van geboden onderhouden. Dan denken ze dat ze veilig zijn. Maar dan komen ze straks voor Gods troon om verantwoording af te leggen. Dan zijn ze naar die kerk gegaan die de meeste geboden onderhield, zodat ze niks konden vergeten. En ze komen voor de troon van God en dan komt God en die zegt, ja, dan heb je toch pech gehad. Je bent één gebodje, dat staat daar in de Bijbel, nooit gelezen. Ben je toch vergeten, pech gehad. Dit is een mop hoor. Dit is een mop over God. Want niets daarvan klopt met God. Maar er zijn gelovigen die denken het wel. God is de God van de wetten. Ik heb een discussie met een moslim in Turkije. Een heel overtuigend moslimjongen. En die zegt tegen mij, want toen hij hoorde dat ik dominee was, deed hij even een stap terug. Hij zegt, ja, hoeveel geboden hebben jullie? Eerst zei hij, hoeveel profeten hebben jullie? Ik zeg, nou, we hebben niet zozeer profeten, we hebben Jezus. Nou, hij zegt, wij hebben Mohammed. Ik zeg, dat weet ik. Maar hij zegt, ja, wij hebben een aantal geboden, de zeven pilaren van de islam. Ze hebben er maar zeven. Wij hebben er veel meer. Maar dat is niet waar. Ik zeg, we hebben er maar één. Dat zegt de Bijbel zelf. Alle andere gebodenig klinkende uitspraken zijn alleen maar een praktische toepassing, omdat je het anders niet snapt van de liefde 3D, noem ik het. Voor God, van God, je naaste en jezelf. Liefde 3D. Heb nou jezelf lief, zegt Jezus. Ik wil het je leren, want in het paradijs ben je in een ander bewustzijnstaat gekomen die steeds het omgekeerde zegt. Je bent niet geliefd, je bent waardeloos, je bent mislukt, je bent een zondaar, je bent niet Gods kind. Maar ik zeg, Jezus, keer het allemaal om, je hebt de waarheid. Je bent Gods kind, je bent een heilige, je bent geliefd en je bent waardevol. Dus de leugen wordt door Jezus doorbroken. De liefde. En die liefde in jezelf wordt een bron. Vanuit die bron ga je andere mensen liefhebben, de dieren liefhebben, de schepping liefhebben. Vanuit die bron ga je zelfs je vijanden liefhebben. Vanuit die bron in jezelf ga je God liefhebben. Maar de meeste christenen hebben die bron voor zichzelf niet en doen het als een schijnheilig gebod. Goed bedoelde schijnheiligheid. Ik heb je lief met de liefde van de Heer. Maar zelf kan ik je wel vermoorden, heb ik wel eens gehoord. Nee, de liefde komt uit een bron in jezelf. Daar begon Jezus mee. Ik heb tegen u dat gij afgedwaald zijt van uw eerste liefde, zegt Johannes tegen een gemeente. En wat was de eerste liefde volgens dezelfde schrijver? Dat God jou lief had voordat jij het deed. Dat is de eerste liefde. Niet de liefde voor anderen. Want dat wordt alleen maar schijnheilig gedrag. Maar God gaat in je binnenste. De liefde voor jezelf. Dus ik zeg, we hebben maar één gebod. Maar let u op, in het Oude Testament staat het vol met geboden. 642 geloof ik. En een hele lange psalm, de langste van allemaal, is psalm 119. Nou, die ga ik niet met u lezen, want dat is gekke werk. Maar even twee versen. David zegt in psalm 1, welzalig zij, er staat in het Hebreeuws zoiets als, o, het geluk van de mens, die onberispelijk van wandel zijn, die in de wet van de Heer gaan. En dan in vers 8, uw inzettingen zal ik onderhouden, verlaat mij niet geheel en al. Heren, toon mij de wonderen in uw wet, zegt hij dan later. Toon mij de wonderen in uw wet. Wat is er nou een wonder in een wet? Doe dit niet, doe dat niet. Als je dit doet, krijg je straf. Als je dit niet doet, krijg je ook straf. Doe nou dit en doe nou dat. 642 geboden voor het arme Joodse volk. De meeste christenen denken dat er 10 zijn. Absolute leugen, ook dat is niet waar, maar heb ik nu geen tijd voor. We hebben maar 1 gebod. En de 10 zijn een expressie, zegt Paulus. Liefde is de dimensie van de geboden. Maar keer het nou niet om. Maar goed, mensen willen en ook als we dan de psalmen lezen, de geboden, dat zijn dan geboden, zijn nare geboden. Maar de David bidt, doe mij het wonder zien van uw wet. Ik hoor eens een criticus, oorspronkelijk een moslim, maar nu niet meer, hij is atheïst geworden, over de Koran zeggen. Ja, je kunt in de Koran woorden van liefde vinden als je zoekt, maar je kunt er ook woorden van haat en geweld vinden als je zoekt. Nou, ik zeg, je kunt in de Bijbel verschrikkelijke dingen vinden. Echt hoor, genocide, moord, alles, verschrikkelijke dingen. Je kunt in de Bijbel ook de liefde vinden. En Augustinus, de grote kerkvader, zei, als je nou in de Bijbel de liefde hebt ontdekt, let u goed op, dit was de kerkvader Augustinus, dat ben ik niet hoor. Ik citeer hier niet het eigen werk, dit was van Augustinus. Augustinus zei in de Doctrina Christiana, mocht u het willen opzoeken. Veel theologen kennen het hele geschrift niet. Augustinus zei, als je de liefde in de Bijbel hebt ontdekt, dan heeft de Bijbel zichzelf overbodig gemaakt. Is wat? Want de Bijbel is liefde. Maar het komt niet overal direct aan de oppervlakte naar boven. Er is een 3D-bril voor nodig, zoals ik in een boek zeg, wat ik nog eens geschreven heb, de Bijbel in liefde 3D. En als je die bril op hebt, kom je overal liefde tegen. Je ogen moeten ervoor geopend worden. Want ook al lees je met open ogen of met een goede bril, je kunt de Bijbel zo lezen dat je een oorlog kan beginnen, je vrouw kan slaan en van alles slechts kan doen. Met de Bijbel in de hand. Met de Bijbel in de hand stenigden de Joden een overspelige vrouw. En er stond in de Bijbel dat een overspelige vrouw in Israël gedood moest worden. Ze stonden met in één hand een steen en de andere hand een Bijbel. En Jezus zegt zonder verklaring daarvoor, afgelopen. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Hoe kon Jezus dat nou zeggen? Hij kende toch ook de schriften die zeiden dat een Joodse vrouw gedood moest worden als ze overspelig was geweest? Maar Jezus las de Bijbel met open ogen. 1 boek van liefde, van de eerste tot de laatste pagina. Maar kijk uit hoe je leest en hoe je hoort en hoe je de informatie interpreteert in je brein. Want als je brein niet alleen gecodeerd is met de informatie van deze illusionaire wereld, als je ook nog bent geprogrammeerd in jaren kerkbezoek en zondagsschoolbezoek en een jeugdbezoek van de kerk, dan is je brein ook geprogrammeerd om iets in de Bijbel te lezen wat er niet staat. Want de Bijbel is een codering van liefde, van begin tot eind. De liefde kom je trouwens overal tegen, hoor. Die kom ik in de Hindoe-Vedda's ook tegen, volop. En ook in andere beroemde religieuze geschriften. Maar je kunt ook met de Koran in de hand, met de Bijbel in de hand, met de Hindoe-Vedda's een zwaard pakken en de kop van iemand eraf slaan. En dan zeg je, het staat er toch, dominee. Met die uitspraak, het staat er toch, heb ik heel veel rottigheid zien doen door mensen. Want ze hadden het gevoel dat God nog achter hen stond ook. Wat voor bril draag je? Je moet toch een bril dragen, waardoor je leest, neem dan de bril van de liefde 3D. En dan opent God de wet. Wij weten nu dat van die specifieke voorschriften in Leviticus, waarbij de Joden handen moesten wassen, bepaalde dieren niet mochten eten. Ik heb 2 boeken gelezen van biologen die elk van die opdrachten volkomen kan verklaren met de kennis die wij nu hebben van rottingsprocessen en van bacteriën, et cetera. De Joden in de Tweede Wereldoorlog in de tijden van de pest, kregen de pest niet. Daardoor werden ze aangevallen. Ze dachten dat de Joden de mensen betoverd hadden. En de Joden wisten ook niet waarom de pest aan hen voorbij ging. Maar God had gezegd, was je handen voor het eten. Vandaag de dag, zeker in deze coronatijd, weten we al lang waarom. Maar toen wisten ze niets van virus en bacteriën. God zei, doe nou maar, want het is goed voor je. En Israël vertrouwde God, want ze wisten, God is liefde. En ook al snappen we dat gebod niet, dan zit er toch liefde achter. Want we weten niet alles en we zien niet alles. Bacteriën kun je namelijk met het blote oog niet zien. Virussen nog veel minder. Daar heb je een grote microscoop voor nodig. Maar ze zijn er wel degelijk, hoor. U loopt nu in ruimtes, misschien wat angstig met een mondkapje op, omdat daar minuscule dingetjes zijn die u niet kunt waarnemen, maar die al wel degelijk zijn. En die hele slechte resultaten kunnen produceren in uw lichaam. En u dan zeggen, ja, wat ik niet zie bestaat niet. Wat een domme uitspraak van die leraar toen op mijn HBS. Dokter, ingenieur, molenaar, wat ik niet kan zien bestaat niet. En ik dacht toen al, je bent niet goed bij je hoofd. Zo knap als je bent, dit klopt niet. Met je driedimensionele waarneming, dit kan niet bestaan. Ik ga met u naar de laatste en afsluitende ontdekking, die van Paulus. Nou, Paulus was een Joodse wetgeleerde, een rabbijn, maar ook opgegroeid in de Grieks-Romeinse cultuur. En Paulus vervolgde de eerste christenen, de volgelingen van Jezus, meteen na zijn dood. Hij haatte ze, zoals staat in de tekst. En Saulus, hij heette eerst Saulus, nog dreiging en moord blazende tegen de discipelen van Jezus, ging naar de hoge priester, et cetera, et cetera, et cetera. Als we dan naar de volgende tekst kijken, in Handelingen, daar staat er. En terwijl hij daarheen op weg was, geschiedde het toen hij Damascus naderde, dat hem plotseling licht uit de hemel omstraalde. Weer dat licht! In een braambos, in een droom, in een ezel, in een gevecht of een conflict met een mens. Opeens straalt er licht uit de hemel om hem heen. En hij viel ter aarde, wat moet je anders? En hij hoorde een stem tot zich zeggen, Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? En Saul zei, wie zijt gij, Kurie, dat is heel merkwaardig, heren. En de stem zei, ik ben Jezus, die gij vervolgt en die zoveel van je houdt. Wat vervolg je nou? Wie vervolg je nou? Want dan komt Paulus, zoals wij zeggen, tot bekering. Saulus stond op van de grond en hoewel hij zijn ogen open had, hebben we hem weer, kon hij niet zien. Symboliek. Hij had zijn ogen open, maar hij zag niks. Hij was blind en ze leidden hem bij de hand en brachten hem Damascus. En hij kon 3 dagen lang niet zien en hij at of dronk niet. Toen opende God zijn ogen, symboliek. En toen zag hij de werkelijkheid zoals die echt was. Heeft u wel eens meegemaakt dat een mens iemand kan vervolgen met haat, omdat hij diep van binnen weet dat die mens in hemzelf leeft? Kent u ook die dominee, zeggen ze dat tegen me? Die dominee spreekt zo vaag over homofilie. Hij is zo tegen homo's. In de een en andere preken zegt hij dat is helemaal niks, dat mag van God niet. Zelf is hij getrouwd, heeft kinderen. Dan zeg ik, neemt u van mij maar aan, gaat u alsjeblieft voor hem bidden, heb hem lief. Want zeer waarschijnlijk worstelt hij zelf met gevoelens voor mannen. En kan het niet verdragen dat een ander die ook christen is, daar zomaar vooruit komt in zijn leven. Hij vervolgt wat hij zelf is. Daar zou ik ook weer een boek over kunnen schrijven. En u ook, want het komt in uw leven ook voor. Vertel mij met welke mensen u moeite hebt. Vertel mij met welke karakters en persoonlijkheden. Vertel mij wie u zelfs kunt haten en waarom anderen niet. En ik weet heel veel over u, wat u niet weet. En u zou hetzelfde van mij kunnen zeggen. Want het vervolgen van iemand, haten van iemand, zegt ook iets over jezelf. Kent u die van balk en splinter? Jezus zegt, nou zie je een splintertje in het oog van je naaste. Maar die splinter, die moet je gebruiken om de balk in je eigen oog te zien. Want dat wat die ander jou laat zien en wat jou zo irriteert, betekent dat er iets in jou is, een duisternis, die je in jezelf haat en irriteert. Maar die moet je lief hebben. Die ander lief hebben, betekent jezelf lief hebben. Je eigen duisternis, je eigen nare kanten, je eigen homo-gevoelens. Als een homo dat leert, dat hij zijn gevoelens maar accepteren, omdat God hem lief heeft, dan kan hij een goed leven leiden. Maar als hij zich afwijst en veroordeelt met de gevoelens uit een ver verleden in het paradijs, dan wordt het een hel op aarde. En met ons allemaal. Paulus' ontdekking, dat lezen we dan verderop in Galaten, de laatste tekst die ik met u deel. Maar toen het hem die mij van de schoot van mijn moeder had afgezonderd en door zijn genade geroepen heeft, behaagt dat zijn zoon, let u goed op, in mij te openbaren. Paulus spreekt over zijn bekering als de dag dat God Christus die hij vervolgde in hem openbaarde, niet aan hem. Zijn bekering was niet het beamen van een geloofsbelijdenis die een ander voor hem had gemaakt. Niet het beamen van een wel of niet historisch verhaal wat hij niet kon nachecken. Zoals wij doen met belijdenis doen. Een ander gelooft het niet en die wordt veroordeeld. Hoe kan dat nou? Over iets wat we niet kunnen bewijzen en wat wel of niet historisch is, maar wat door anderen is opgeschreven. Nee, Paulus beschrijft zijn bekering als de dag dat God Christus, die er altijd in mij is geweest, openbaarde. En hij zegt later, Christus in ons, de hoop op heerlijkheid. Christus in ons is de hoop op een gelukkig leven. Christus in ons is de hoop op goddelijkheid. Want dat betekent het woord heerlijkheid en eeuwig leven. Niet Christus buiten ons. Niet Christus boven ons. Niet Christus daar of daar. Of Christus in een kerk. Christus universeel in alle mensen. Want Johannes zegt, Christus is het licht dat elke mens verlicht. Het licht is er. U bent een multidimensioneel wezen. Daar is ook nu bewijs voor. U ziet veel meer dan u denkt, maar ergens heel vroeg is het uit uw programma verdwenen. Het is eruit geprogrammeerd, omdat iemand niet wil dat u het ziet, want dan zijn uw angsten weg. Dan ziet u dat u een zoon of dochter van God bent. Dan loopt u met uw hoofd in de hemel, heel nederig overigens, want het is God. Dan bent u wie u werkelijk bent en dan kan niemand u iets meer maken. Daarom is er een leugenaar die een simulatie heeft gemaakt van deze werkelijkheid. En dat is waar u in leeft. En u denkt dat het de echte wereld is. Maar het is geen leuke wereld. Denkt u dat maar niet. Het paradijs, dat was leuk. En het is nog steeds leuk, want het is nog steeds hier. Het koninkrijk der hemelen is hier, zegt Jezus. Het is binnen in u, zegt Jezus. Iedere keer weer. Dat was zijn evangelie. Open je ogen. Dan zul je zien hoe de werkelijkheid echt is. De wereld is van God. En zijn werkelijkheid doorstraalt deze simulatie. Deze kapotte, nagemaakte, geprogrammeerde nep-illusie. Maar daarachter ziet u de werkelijke werkelijkheid van God. Een stralend licht. Christus is het licht dat elke mens verlicht. Elke mens is elke mens. Sorry hoor, daar hoort u ook bij. Amen.